letten wij op de Heidelbergse Catechismus zondag 15, vraag en antwoord 38. Dat is de middelste vraag en antwoord. Zondag 15, vraag en antwoord 38. Daar vraagt de onderwijzer: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En het antwoord luidt: opdat hij, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Tot zover. Het artikel dat hier aan de orde komt, of het deel van het artikel dat luidt, is onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Wij letten op het gericht van Pontius Pilatus en het gericht van God. Het is toch wel opvallend, geliefde gemeente, dat zo in de gewijde geschiedenis, dat niet alleen, maar in de belijdenis van de kerk van alle tijden en eeuwen, de naam bewaard gebleven is van deze rechter, deze landvoogd in de tijd dat Jezus Christus door de Joden werd overgeleverd aan deze Pontius Pilatus. Dat moet betekenis hebben, zeker nu wij merken dat hier, op grond ook van de Bijbel, waar die man verschillende malen ter sprake wordt gebracht en met name genoemd wordt, zelfs ons iets wordt meegedeeld uit zijn privéleven, zijn vrouw die een boodschap naar hem laat brengen: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Alsof ze zeggen wil: man, kijk uit, begeef je niet in een kwade zaak, maak je handen niet vuil, laat je niet door de willekeur van die fanatieke Joden verleiden tot een daad waar je spijt van zult hebben. En alles kun je merken dat die Pilatus in de geschiedenis van het lijden van de Heere Jezus Christus een plaats inneemt. En een grote plaats in de Bijbel en ook in de belijdenis. Vandaar de vraag: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden. Nou is ieder woord belangrijk. Er staat niet waarom heeft hij onder Pontius Pilatus, maar hier in de Heidelberg staat waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden. Nou wisten wij dat ook wel uit het woord, dat hij toen de tijd de wettige vertegenwoordiger was van het Romeinse recht en het Romeinse gezag. Maar ze zetten toch speciaal dat woordje rechter erbij, opdat wij terstond zouden bedenken: het gaat hier niet zomaar over wat, maar waar het hier over gaat heeft te maken met het juridische, het rechterlijke. Als ik tegen iemand zeg, ik veroordeel jou tot 7 weken gevangenisstraf, of iemand zegt dat tegen mij, iemand, dan zeg ik, ben je nou helemaal, dan moet je maar zien hoe je dat moet doen. De bevoegdheid en de macht om dat te verwezenlijken, die ontbreken gewoon. De rechtsmiddelen zijn er niet. Maar als de rechter het zegt, op de dag van de openbare behandeling, dan zijn er zo wat supposten die mij wegbrengen naar de gevangenis. Dat woord heeft kracht. Dat woord heeft ook betekenis. Dat kunnen wij zelf niet doen, dat kan alleen een ambtenaar in functie doen. Dat kan alleen degene doen die daartoe aangewezen is en die op die plaats zit. We mogen ook geen eigen rechtertje spelen. Dan zouden we het misschien nog zo vaak willen. Nee. De overheid, die draagt het zwaard niet te vergeefs. De overheid, die is gegeven tot bescherming van de goede en tot bestrijding van het kwaad. Dat is de van God aangewezen instelling om het recht te handhaven. Ongetwijfeld zullen er wel eens plannen zijn uitgebroed of uitgedacht, nooit verwezenlijkt, waarbij de Joden hebben overwogen om hem op de een of andere manier geruisloos uit het leven te laten verdwijnen. Maar zo kon het niet. Het is ook nooit gebeurd. De Heere Jezus is door geen sluipmoordenaarshand geveld. Hij is niet door een gifbeker om het leven gebracht, stiekem. Ze hebben hem geen zwaard onverhoeds in het hart gestoten. Hij is in een officieel proces, al duurde het dan niet zo lang, ter dood veroordeeld. Dan weten wij dat in de tijd van de Heer Jezus had het Joodse volk geen bevoegdheid om een doodvonnis uit te spreken, laat staan om een doodvonnis ten uitvoer te brengen. Uitspreken, dat mag allicht. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. En ze zeiden alle, hij is des doods schuldig. Maar ze durfden dat vonnis niet te voltrekken. Er zat geen juridische sanctie achter. Het had geen betekenis eigenlijk. Ja, ze konden dat wel doen, maar ze maakten zich daarbij direct schuldig aan een strafbaar feit. En vooral in die dagen voor het paasfeest is het toch al een moeilijke situatie. Zoveel mensen die van heinde en ver naar Jeruzalem gekomen zijn, waaronder er nog zoveel zijn waar een zeker fanatisme schuilt onder de oppervlakte. Er is maar één vonk voor nodig of er breekt een oproer uit. Het is niet voor niets dat er zo'n sterke groep soldaten en officieren in Jeruzalem voortdurend aanwezig is. Ze zijn erop bedacht dat er zoiets kan gebeuren. De Joden, we hebben er reeds iets van gezegd bij de behandeling van zijn lijden. Die hebben hem uitgestoten. Die hebben hem veroordeeld naar hun wet. Maar die moeten tenslotte van armoe toch terechtkomen bij de macht. Zo wordt het in de Bijbel genoemd. De macht. En daarmee wordt aangeduid dat lichaam, die persoon of personen die bevoegdheid hebben om een vonnis te vellen. En daarom zijn ze bij Pontius Pilatus gekomen en ze hebben hem overgeleverd. En ze hebben gezegd hoe het erop staat. In dit hoofdstuk, maar ook in het voorgaande, merk je van de krampachtige pogingen die Pontius Pilatus doet om een uitweg te vinden. In zijn hart veracht hij die Joden, hoe verachtelijk hij zelf ook is. Want hij heeft heel wat op zijn kerfstok wat niet door de beugel kan. Maar hij veracht ze. En hij voelt intuïtief aan dat dit geval anders ligt dan veel andere gevallen. Waarbij hij niet zoveel tijd nodig heeft om het doodvonnis te vellen en de betrokkenen te laten doden. Zomaar geen ordinaire straatrover of moordenaar of opstandeling. Zeker zal hij getroffen zijn door de aanblik van deze rechtvaardige. Hij zal zich ongetwijfeld hebben afgevraagd, hoe is het mogelijk dat één mens, een geheel volk, zo in beweging kan brengen, dat er een geschreeuw ontstaat, kruis en kruis. Laat Barabbas vrij, maar laat Jezus gekruisigd worden. Hij heeft op alle mogelijke manieren getracht een uitweg te vinden. Heeft hem naar Herodes gestuurd, die ook in de buurt is. Deze dagen, toen hij vernam, hij kwam uit Galilea, dacht hij, ik ben eraf. Het hielp niet. Hij is weer teruggekomen. Hij heeft hem gegezeld, ten bloede toe, laten slaan een doornenkroon op het hoofd en een purperen spotkleed aan. Hij heeft de soldaten met hem laten spelen, een ruwe woeste spel. En telkens komt hij weer op dat punt, wat moet ik nou toch doen? Wat moet ik met Jezus doen? Hij weet het niet. Je merkt dat er een zekere spanning in zijn ziel is. Hoe kom ik er onderuit? Maar hij kan niet. Als hij tenslotte probeert op hun gevoel te werken, door die bespotte, gegezelde, bebloede en mismaakte man als een weerloos lam hun voor te stellen, ziet de mens. Van hem hoef je niks meer te verwachten. Zijn jullie bang van zo iemand? Die doet nooit geen kwaad meer. Als er al ooit is iets gebeurd, nou dan hoef je van hem toch niet meer te wachten dat hij nog iets zal doen. Die man is voor zijn leven lang ongelukkig. Die man is in de kracht van zijn leven geknakt, voorgoed, lichamelijk en geestelijk. Dat is de poging. En even lijkt het dat het volk, de massa, tot andere gedachten komt. Wie weet zijn er bij die van zijn brood hebben gegeten. Wie weet is er familie bij van mensen die gered zijn van hun ziekte. Wie weet. Staan daar de broers en zussen ook niet? Aan welke kant zouden zij staan? Moeder is in ieder geval in de buurt, van verre. Wat een ontzettende gebeurtenis, als je erover denkt. Een man die recht moet spreken. Een mens die daar voor het oog gebroken voorstaat. Maar al gauw nemen de lijkslieden weer het woord, de overpriesters en de dienaars. Ja, het klinkt gek, dat bedoel ik niet sarcastisch. Maar je zou zeggen, de dominees en de ouderlingen en de diakenen, in onze woorden gezegd, de voormannen, de synode, de deputaten, de vertegenwoordigers van de rechte leer, die gaan meestal voorop. Een hoop gewone mensen weten niet eens wat er gebeurt. Het gaat over hun hoofden heen. Ze zitten er eigenlijk een beetje mee opgescheept. Natuurlijk, het is democratisch, zeggen wij. Het zijn toch de afgevaardigden van al die mensen, ja. Maar hoeveel zijn er die het spel mee kunnen spelen, werkelijk? Of die er zo bij zijn dat ze kunnen beoordelen wat er gebeurt? Erg. Je moet toch indenken. Steeds moet je bij de voordeur indenken. Dit is zomaar niet een of andere revolte in Oeganda of in Afghanistan. We staan hier voor het forum van de kerk. De kerk van God. En je zegt, ja, maar zijn ze dat echt? Ja, dat is vers 2. Maar zij dienen in ieder geval te zijn het kerklichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is. We zijn hier niet in het land van de Filistijnen. We zijn hier niet in de tempel van Dagon. Maar we bevinden ons hier in het bolwerk van de rechtzinnigheid. En deze mensen, te beginnen bij hun voorgangers, de predikers en hun dienaren, die schreeuwen hun longen kapot. Weg. Weg met hem. Kruis hem. Kruis hem. Ja, maar mensen, hoor nou eens. Ik heb toch al meer gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. Wij hebben een wet. En door onze wet moet hij sterven. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wat begrijpt Pilatus daar nou van? Of zouden ze dit bedoelen? Dat de keizer in die tijd steeds meer gezien werd als een incarnatie van het goddelijke. Dat de keizerverering in principe reeds dik aanwezig is. Augustus, de verhevene, de goddelijke. Dat de keizer steeds meer gezien wordt als zoon van God of godenzoon. Zou dit hun bedoeling zijn? Dat ze Pilatus willen attenderen. De keizer is toch Gods zoon? Hoe kunt u dan geen schuld vinden in een mens die zegt dat hij Gods zoon is? Als Pilatus dat hoort, wordt hij ook meer bevreesd. Want dit ligt gevoelig. Naast de keizer geen andere koning. Naast die ene godenzoon geen andere zoon van God. Hij gaat weer naar binnen. En hij zegt tegen Jezus: van waar zijt gij? Wat bent u toch voor iemand? Ze beschuldigen u dat ze zeggen dat u de zoon van God bent. Dat kan ik niet indenken dat u een soort keizer zou willen zijn of koning. Daar is mij nog niets van gebleken. Maar Jezus geeft hem geen antwoord. Jezus zwijgt. Dit doet nu niet ter zake. Hij heeft voor de gelovige Joden bevestigd: ik ben de Zoon van God. Maar hij hoeft hier niet te gaan vertellen aan een heiden die daar en op dat moment zeker geen begrip voor heeft, dat hij God en mens is in eenheid van persoon en de lang verwachte heiland en middelaar. Dit doet niet ter zake. Hij heeft voor het forum, het Sanhedrin, heeft hij onder ede verklaard: gij hebt het gezegd, dus ik ben het. En
Toen heeft de hoge priester zijn kleed gescheurd en geroepen. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Je hebt toch zelfs zijn godslastering gehoord? Dat kun je toch in de boeken van Mozes wel vinden in Deuteronomium. Iemand die zoiets zegt. Iemand die pretendeert dat hij aan God gelijk is en een zoon van God is. Die mag niet leven. Dat is een valse. Maar Jezus gaat er tegenover Pilatus niet op in. Nee, van waar zijt gij? Dat prikkelt een beetje. Pilatus zegt, spreek je tot mij niet? Of dat hij zeggen wil ja, dan moet je me toch niet echt boos gaan maken. Je hebt gemerkt, ik heb alles gedaan en in het werk gesteld om een uitspraak, een vonnis te voorkomen. Maar ik merk niet veel dankbaarheid en erkentelijkheid. Je hebt nog helemaal niet gevraagd of op je knieën gevallen. Help me toch alsjeblieft, Pilatus, help me toch. Laat de soldaten toch komen om te me beschermen. Geef me een lijfwacht. Laat me vluchten. Verban me desnoods ergens naar een andere plaats in deze wereld. Nog geen woord over Jezus' lippen dienaangaande gekomen. Weet je niet, dat ik macht heb om je te laten kruisen, gedringt het wel tot je door. Dat als ik vonnis vel en dat vonnis houdt in de doodstraf, dan word je gekruisigd op onze manier, op onze Romeinse manier. En wist je dat ik ook macht heb om je los te laten? Ja, Pilatus, praat maar eens even ambtelijk hoor. Het is ambtelijke praat die je nu doet. Je hebt hem inderdaad, jij hebt die bevoegdheid om ter dood te verwijzen en om los te laten. Daarvoor ben je nu eenmaal de rechter Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter. En dan heb je geen verstand van al die Joodse kwesties. Je hebt wel de bevoegdheid om een uitspraak te doen. Daar staat Jezus. En nu zwijgt hij niet. Hij zegt tegen Pilatus, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Daar moet je eens over denken. Wat een uitspraak dit is. Je zou geen macht hebben tegen mij. Je zou niets tegen mij kunnen beginnen. Tegen mij. Indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u overgeleverd hebben, die hebben grotere zonden. U staat hier als een tussenschakel tussen God en het volk. U weet de achtergrond niet. U kunt met mij wel niets beginnen. Maar, och, wat voor besef is er bij u aanwezig? Van de werkelijkheid, van het woord van God, zoals de Joden daaronder leefden. Dat maakt indruk. Indruk. Je hebt macht me te laten kruisigen en je hebt macht me los te laten. Je moet niet denken dat Pilatus zich daarmee gevleid voelde. En dat hij denkt, hé, die Jood die erkent mij. Laat ik proberen hem een handje te helpen. Want de meesten die zouden mijn bloed liever drinken dan dat ze mij in werkelijkheid in hun hart erkennen. Maar zo ligt het niet. Dat hij dus gevleid Jezus los wil laten. Nee. Er is iets gekomen van een benauwend gewicht. op hem, over hem. Je hebt die macht, Pilatus, maar er is een macht boven je. Je hebt het gezegd. Je hebt zelf gezegd, weet je niet dat ik macht heb? Inderdaad, die macht heb je. Maar je zou niet kunnen beginnen als de macht der machten je niet machtigde om dat te doen. En nou denk ik maar dat die Pilatus intuïtief heeft aangevoeld een beklemming, een druk. Hij heeft zichzelf vastgezet. Maar hij voelt, er zit meer achter. Er zit meer aan vast. Deze heiden Pontius Pilatus, die zal ongetwijfeld, met al die geschiedenissen die eromheen spelen, ook van zijn vrouw en noem maar op, hij zal ongetwijfeld iets hebben aangevoeld van wat er hier op het spel staat. Niet zomaar iets is. Die man, die stemt toe dat ik gelijk heb, dat ik macht heb om te laten doden en om vrij te laten. Maar diezelfde man zegt erbij dat die macht een gekregen macht is. Wat doe ik met die macht die ik gekregen heb? Pilatus vraagt jezelf weer af, wat doe je met die macht? Het is geen macht op zich. Je hebt die macht gekregen, Pilatus. Maar eenmaal zal jou toch ook rekenschap gevraagd worden. Wat heb je met die macht gedaan die je als rechter had? Ja, zo kan er van alles door een mens heen flitsen, ongetwijfeld ook door Pilatus. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Hij denkt, jong, ik weet het niet, maar daar kon ik mijn handen wel eens aan branden. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Want hij heeft zichzelf koning gemaakt. En een ieder die zichzelf koning maakt, die is in tegenspraak met de keizer. Dat is eigenlijk een concurrent van de keizer. Oh, het lijkt net of dat de man aan alle kanten ingesperd wordt. En hij die normaal, of normaal die bij andere gelegenheden zoveel tijd niet nodig had om een vonnis te vellen, die nog wel mensen bij het altaar durfde dood te slaan, die man die al heel wat op zijn geweten heeft, die man wordt nu, zou je zeggen, een bepaalde richting heen gedreven. Hij wordt zo klem gezet. Want hoe kan zo'n man deze beschuldiging niet serieus nemen? Dat kan toch niet. Het is toch niet zomaar wat. Het is niet maar een gewone doodslager. Maar hij is een concurrent van de keizer. En Pilatus, jij zit hier toch namens de keizer van Rome. Dienstvertegenwoordiger ben je toch? Hoe kun je dan een tegenstander, een concurrent van de keizer, in leven laten? En nog is die er niet uit. Het grijpt hem wel aan, die beschuldiging die ze daaruit sissen, want ja, kon gebeuren, het is wel meer gebeurd. Dat de onderworpen volken een gezantschap stuurden naar de keizer in Rome om hun beklag te doen over een landvoogd of over een rechter of een andere machthebber. En dat de keizer korte metten maakte en zo'n tirannetje opzij schoof om een einde te maken aan de voortdurende spanning. Daar gaat hij. Hij brengt Jezus uit en zit neder in de rechterstoel. Achter de katheder zouden we zeggen, of achter de groene tafel. Of de paus als die ex-cathedra spreekt. Een leeruitspraak van achter zijn katheder die onfeilbaar genoemd wordt. En nog probeert hij het. Hij probeert het. Hij zegt, ziet uw koning. Het is al een uur of 12 geworden op de middag. Ziet uw koning. Nog één poot. Jongens, alsof hij zeggen wil, jongens, is dat nou een koning? Voel je niet aan hoe bespottelijk het is? Meen jullie dat? Zien jullie daar nou echt een concurrent van de keizer in? Ik niet. Voor zo'n man ben ik niet bang. Wat moet die doen? Maar zij riepen, neem weg, kruist hem. En nog eens, zal ik uw koning kruisigen? Nee, ik bedoel het natuurlijk niet serieus. Dat hij hem echt als een koning ziet. Van de Joden. Maar in de zin, jongens, laat het nog eens tot je doordringen. Moet dat mannetje daar nou hangen? In pijn en lijden aan dat verachte kruis. Toen riepen de overpriesters en antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Een andere koning herkennen we niet. De keizer is onze koning, man. Je praat je eigen vast, Pilatus. Je hebt het maar over een koning, maar je weet toch heel goed dat wij geen koning hebben. Wij hebben een keizer. En zo wordt de keizer tegen de koning als het ware uitgespeeld. En één moet het verliezen. En de koning verliest het. En de keizer blijft in eer. Tenminste, voor zover wij het kunnen benaderen. Toen gaf hij hem hun dan over. En op een andere evangelie staat, en hij oordeelde dat hun wil geschieden zou. Hij geeft ze toch gelijk. Ik mag dan dat hele proces een verkrachting noemen van het recht. Ik mag dan zeggen, wat heeft zo'n vonnis voor betekenis? Zo'n vonnis geldt voor mij niet. Dat zou misschien allemaal waar zijn, maar Jezus heeft die zwaar geladen woorden gesproken. Gij zoudt die macht tegen mij niet hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Dat wil zeggen, Jezus erkent in die heiden, in die omkoopbare en plooibare heidense rechten, erkent Jezus Gods macht. En dat is het aangrijpende van deze situatie. Dat deze man hier is neergezet als rechter. En dat hem op alle mogelijke manieren de pas afgesneden wordt. En dat die beklaagde als het ware je aankijkt. In nederigheid. En toch in een onbegrijpelijke hoogheid en majesteit. Man, doe maar. Want je zou niets kunnen beginnen als God er niet was. Die macht der machten. O, wat een aangrijpend uur. Over hem wordt het vonnis geveld. Door deze wereldlijke rechter. De kerkrechters hebben het al gedaan. Die hebben het al gedaan. Maar nou moet ook nog uitkomen of dat er nou in de wereld nog wat te doen is. En de wereld is niet zo slecht als de kerk. Nee, dat kun je niet zeggen. Want die mij aan u overgeleverd hebben, die hebben grotere zonden gedaan. Maar dat neemt niet weg, wij moeten het ook weer niet denken dat de wereld het lek boven water houdt. En dat de wereld tenslotte de goede wending aan de zaak zal geven. Nee. De kerk heeft hem uitgeworpen uit haar tempel. De burgers hebben hem uit hun stad geworpen. Het volk werpt hem uit het land. De wereld stemt ten slotte toe. En de wereld is hier de vertegenwoordigster van de macht. Van de rechterlijke macht. En die veroordeelt. Wat een lering. Want dat betekent, in kort gezegd, Jezus Christus, welke de wereld niet waardig achtte om hem te ontvangen, om hem van een goede advocaat te voorzien, om hem tegen dat godsdienstig fanatisme, die bittere vijandschap, te beschermen. Nee. Uiteindelijk wil de wereld er ook af. Zeker als er bepaalde belangen op het spel staan. Materiële belangen. Dan wil de wereld ook van hem af. Als er godsdienstige dingen op spel staan, dat mijn overpriesterschap, mijn leiderschap in het gedrang komt in die godsdienstige winkel waar ik thuis hoor, dan moet hij dood. Maar als de materiële belangen in het gedrang komen, indien gij zo doet, dan ben je geen vriend meer van de keizer. Dan moet ik hem laten vallen. Opdat de lijn doorgetrokken zou worden van de kribbe tot aan het kruis, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Er is geen plaats voor hen. Te beginnen bij de kerk, voortgezet bij de wereld, wanneer het eigen belang in het gedrang komt, er is geen plaats voor hem. Maar de kerk, dat is de ergste. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. De zijne, die zitten te confereren. Die zitten te boksen met elkaar over het avondmaal. Want het is bijna weer avondmaal. En ze zijn het er helemaal niet mee eens of wel mee eens. Of ze denken, ik ga toch niet, hij moet niet denken. Ja, dat doet de kerk. Of we zeggen, ik ga wel, ik kom wel op de belijdenis hoor, maar je moet niet denken zus of zo. Ja, die kerk die zit te praten. Of die kerk die zegt, hij moest eens weten van hem of van haar. Moest hij eens weten. Die kerk heeft er helemaal geen erg in. Dat Jezus Christus het meest verdriet, het meest gehaat is van kerkmannen en vorsten en leden. Dat Jezus Christus altijd en altijd te maken had met die venijngevingen. Hij houdt de Sabbat niet. Het lijkt wel of dat hij spreekuur houdt op zondag. Het lijkt wel of iedereen welkom is. Hij is nou daar weer geweest, daar heeft hij gegeten bij die tollenaar. Heb je gehoord wat er in het huis van Simon gebeurd is? Met die slechte vrouw? Ze maken mij niet wijs dat dat werkelijk een profeet is hoor. Nee. Geloof ik niks van. Zo is een profeet niet. Wat denk je? Johannes had er moeite mee in de gevangenis. Johannes de Doper, die vriend van de bruidegom, die zich verblijdde in de stem van de bruidegom. Die man had er moeilijk mee. Hij hoort dit en dat en zus en zo. Maar ja, waar is nou die bijl? Moet je nu denken dat Johannes zo'n tiran was? Moet je er nou niet direct inleggen? Waar is nou die bijl aan de wortel der bomen? Om die bomen die niet buigen willen dan maar om te hakken. begrijp er niks van, denkt Johannes. Hij stond daar te preken aan de Jordaan. Nou lijkt het wel een zoete inval geworden. De mensen worden allemaal beter gemaakt. De mens. En hij stuurt twee discipelen en zegt: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Ja. Je moet er niet min over denken. En Jezus zeide tot hen: zegt, gaat heen. Zegt tot Johannes: de blinden worden ziende, de lammen lopende en de kreupelen die springen weer. En de melaatsen worden gereinigd, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. In het woordje geërgerd zit het woord scandalon, waar wij het woordje schandaal nog van hebben. Dat is dat aas in dat valletje waar dat haakje in zit. He, waar dat beest in bijt, die rat, maar hij heeft er geen erg in. Dat hij zich doodbijt, want het luikje valt dicht. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Voel je hoe nou de kring zich gaat sluiten? Hoe kerk en wereld ten slotte in het verlengde van elkaar liggen en Pilatus en Herodes vrienden worden. Waarom? Alleen om die ene. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Die ene moet eruit. Ze hebben mij gehaat, dat is punt 1. Ze zullen ook u haten, dat is punt 2. Ze hebben mij gehaat. Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn Vader. Waarom stenigt ge mij? Dat was het getuigenis van Jezus. En om nou dat lijden vol te maken, om aan te duiden, en ik hoop voor ons ook in ons bewustzijn, voorgoed, dat er geen plaats wordt gevonden voor die sterveling die met de schuld en zonde van zulke onderkruipers als wij zijn beladen is. Met de schuld en de zonde van zo'n vroom schijnheilig kerkvolk. En misschien menen ze het nog wel ook. Doet ook al niet ter zake. Al menen ze het nog zo goed. Dat er voor zulke ophitsers en opzwiepers, opruiers, die met hun woorden de ellendige vernielen en langzaam doodmaken. Met het vergif van hun woorden. Daar hoeven ze geen mes, hebben ze geen mes voor nodig. Godsdienstige mens. Moet je eens overdenken. Opdat we leerden zeggen: doorgrond mij, o God, en ken mij. Zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid me toch op de eeuwige weg. Want het is niet voor niks dat dat allemaal zo gaat. Jezus heeft gezegd: ge zoudt die macht niet hebben. Jezus erkent achter die dubieuze figuur van Pilatus, herkent hij die opperste rechter der aarde. Hij herkent achter die Pilatus God zelf. Als God dit toelaat, dat hij ter dood verwezen wordt en dan ook metterdaad die dood moet sterven, dan betekent dat voor Christus dat God op de hoge vierschaar gezeten is. En dat met eerbied gesproken, hoe onbegrijpelijk ook voor ons, dat God Pilatus elke keer een spel de prik laat geven. Dat God hem een duw geeft vooruit. Zet je stoel maar buiten en ga maar zitten. De Joden kunnen niet binnenkomen, daar zijn ze te heilig voor. Om in deze voorbereidingstijd het paleis of de grond, het mozaïekvloertje van Pilatus huis te betreden. Ga maar naar buiten. God geeft hem als het ware een duw in zijn rug en vonnis. Dan kun je zeggen: dat is toch oneerlijk? Dat kan toch niet? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven tot zonde gemaakt. Er is geen ontkomen meer aan. De officiële instanties moeten vonnis wijzen, want God wil vonnis wijzen. En nu is het van Pilatus' kant nooit en te nimmer goed te praten. En van de kant van de Joden ook niet goed te praten, dat zij dat gedaan hebben. En van ons is het ook nooit goed te praten van dat heeft toch zo moeten wezen, dat is goddeloos. Maar we mogen ook niet vergeten dat Jezus Christus naar de raad en de voorkennis van God, zegt Petrus, overgeleverd en gekruisigd is. Anders wordt het een of andere tragedie. Meer niet. Maar dat is nu juist het ontzettende, het aangrijpende, het moet gebeuren. Want, wat denk je? Zou er nou ooit een dominee of een ouderling of een diaken of zo'n huichelaar, zo'n onderkruipertje, weet je wel, zo'n moordenaar, zou die zalig kunnen worden? Nee, dat kan nooit. En als het dan wel kan, als het wel kan, dan kan het alleen maar omdat hij die schuld, die ellende op zich genomen heeft. Dat wij in werkelijkheid waard waren, Caïphas om daar te staan, om uitgefloten en uitgejouwd te worden. En Annas, jij hebt het ook verdiend. En al die kerels die de koning op het gezicht geslagen hebben en bespuwd. En jullie soldaten al van Rome, al heb je het niet begrepen, jullie zijn ook schuldig om je met een weerloze te vermaken. Allemaal schuld. Maar als hij God Jezus tot zonde maakt, waar moet Jezus dan blijven? Wie zal dan vrij spreken als God het vonnis uitspreekt? En dat God dat ook van de hoge hemel bestuurt, dat die rechterlijke macht hem veroordeelt. Al is het dan van Pilatus enkel schuld, in de hemel zegt God op dat woord amen. Is zo, hij is dood, hij is veroordeeld, hij moet sterven, hij moet aan het kruis. Oh, er moet geoordeeld worden, Gods gerechtigheid vordert. Dan denken we aan het begin van de catechismus, Gods gerechtigheid vordert dat wij of door onszelf of door een ander betalen, maar betaald moet er worden. Er moet betaald worden. Als er niet betaald is, dan kan ieder moment de deurwaarder voor de deur staan en zeggen, hé, kom op, heb je niks? Nou, dan neem ik jou wel. Dan zal ik jou wel als slaaf meenemen. En in termen van het woord zou je dan kunnen zeggen, levert hem aan de pijnigers over, totdat hij betaald heeft. Dus er moet betaald worden. Nou komt Jezus Christus als het zoenmiddel. Hij komt als de plaatsbekleder. O Pilatus, nou kun je in alle bochten wringen. Je kunt proberen wat je wil. Je kunt het volk op alle mogelijke manieren trachten te bespelen. Maar je krijgt geen kans meer. Vandaag moet het beslist. Om 12:00. Het moet beslist worden. Dat is de tijd die God heeft vastgesteld. Dat de rechtvaardige vader op zijn troon zit. En dat hij daar naar beneden ziet. En dat hij zijn kind tot zonde gemaakt wil zien. Nu grijpen we terug op de catechismus. Opdat hij onschuldig, dat moet vaststaan. Hij was niet schuldig op de gewone manier zoals wij schuldig zijn. Dan was er geen kracht tot bevrijding in zijn overgave onder het gericht. Nee, dat staat vast. Onschuldig. Onschuldig. Onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Ja, maar als hij dan door die wereldlijke rechter onschuldig veroordeeld is, dan heeft het toch geen zin? Heel die veroordeling niet. Nee, dat zou normaal gesproken zo zijn. Maar nu niet. Want de Vader ziet meer in Jezus dan Pilatus. Pilatus ziet in hem een aparte figuur. Een man waar je toch zo boos niet op kan en hoeft te wezen. Een man die toch geen kwaad doet. Maar God de Vader wil in hem zien de tot zonde gemaakte. God de Vader wil in hem zien de drager van de straf die ons tevreden aanbrengt. En omdat God de Vader dat wil zien, moet hij veroordeeld worden. Al is het niet om zijn zonden en schuld die hij gedaan heeft, maar die ik gedaan heb, die wij gedaan hebben. En nou wordt hij onschuldig ter dood veroordeeld. Maar je hoeft er niet aan te twijfelen, in de hemel is gezegd, toen de zon op het hoogtepunt stond, en toen het tijd was, hij is des doods waardig. Er zal als nu betaald moeten worden de afrekening, de eindafrekening. En al zal hij onder alles en voor eeuwig des vaders geliefde zoon zijn en blijven, in dat goddelijk rechtsgeding zal de vader zijn kind overgeven tot de dood. Hij zal hem behandelen als ware hij de grootste lasteraar, vloeker, echtbreker, dief, ongehoorzaam, valse getuige, hoereerder. Zo zal de Vader hem behandelen. Want het behaagde God hem te verbrijzelen in plaats van mij. Hem te verdoemen in plaats van mij. Hem uit de hemel en de aarde uit te bannen. Uit iedere kring, uit iedere geborgenheid, uit iedere zekerheid, overal uit. Om mij met zijn liefde te bezoeken. Met zijn zegening. Om mij te nodigen. Kom dan, laat ons eens samen richten. Zie je er tegenop? Al waren je zonden zo rood als schalak, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze als karmozijn of purper, ik zal ze maken als vers vervallen sneeuw. Maar dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is ook onmogelijk. Dat is nu mogelijk. Omdat de toren Gods tegen de zonde van menselijke geslacht op hem rustte. God heeft dat zo gedaan. Al kunnen wij dat juridisch nooit begrijpen. Wij hebben daar een heel andere gedachte over misschien. Maar houd die gedachte maar voor je eigen. Want de Bijbel zegt dat het zo is. En lees dan nog maar eens Jesaja 53. Dat het God heeft behaagd. Om zo te doen. En als dan God zegt, kom laat ons samen richten, en er volgt meer niet, dan ziet het er toch ongelukkig uit. Daar staat er in de Bijbel dat de mens op 1000 vragen van God niet één antwoord kan geven. Hij wordt als het ware overdonderd en verpletterd door de majesteit van God. Hij krimpt in elkaar als een worm. Zo is een mens. Maar als God dan zegt, kom dan laat ons samen richten. Kom nou eens mee naar Golgotha. Kom nou eens mee. Dat is die vierschaar waar het ellendige volk nou verlossing kreeg. Daar beefde de aarde en het heelal. Want het is nu de uren dat God gaat vonnissen. Kom daar dan eens mee, is dat als het ware de taal van de profeet. Daar is het gericht. Daar rekent God af. Met de Heer Jezus, ja, maar dat betekent voor een iegelijk die gelooft, met mij rekent hij daaraf. Daar rekent hij met zijn kerk af. En met de wereld af. Die hangen daar in hem. Te sterven. Die moeten hier horen. Het is afgelopen met je. Het vonnis is geveld. Sterf. Om ons van dat strenge oordeel. God. Dat over ons gaan. Zou. Het is niet over ons gaan. Je hebt mensen die praten zo over de rechtvaardigmaking, of dat zij als plaatsbekleder zijn werkzaam geweest. En al die stukken die je daaromtrent ook hoort en leest, daar eis je wel eens van. Dat je zegt, mens, mens, ben je wel eens ooit verwaardigd geworden om een blik te mogen slaan op Golgotha? Dan ben je uitgepraat. Dan zeg je, ik heb geen weg meer, hij is de weg. Ik was de leugen, hij is de waarheid. Ik was de dood, hij is het leven. Wist je dat er mensen zo tegen mensen opkijken, dat ze meer tegen mensen opkijken die het beleefd hebben dan tegen deze, die hier naar Gods bestel onschuldig ter dood veroordeeld is, en de Vader bekrachtigt dat rechtsvonnis. Ze zegt, zo is het. Omdat wij dat rechtvaardig worden, dat over ons zou gaan, indien het niet over hem zou gaan. Opdat hij daar ons van zou bevrijden. Nee mensen, hier wordt duidelijk grondstenen aangedragen voor die waarheid. Wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Wat is dat te zeggen, dat gij door het geloof rechtvaardig zijt? En dan wordt er gesteld hoe die enige offerande van Christus Jezus aan het kruis, hoe die door het geloof omhelst wordt. En er komt niks meer van ons bij. Nee. Nee hoor, ook geen halfrechts geding. Wel zegt de Heer, ik zal hun zonde hun ordentelijk voor ogen stellen. Maar je moet daar geen daadzakelijk rechtsverding van gaan maken. En dit eruit trekken en op je eigen toepassen. Wees dan maar blij dat het niet waar is. Want anders had je al lang weg geweest en vergaan. Die man, dat is nog een prediker ook, die zei tegen mijn grootvader, ik heb 30 of 40 dagen onder het recht Gods gelegen. Ja, wees maar blij dat het liefst, man, anders zou je er niet meer geweest. Dat is de werkelijkheid. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ja, het kan wel, maar dan kan het eigenlijk nog niet. En dan zijn we verloren voor eeuwig als wij dat rechtsgeding invallen. Daar is hij nou ingevallen. Hier valt het gericht van God en van Pilatus samen in een oneindig oordeel dood. Nou komt er dan nog een beetje hoop, een beetje licht voor die rampzalige overpriesters en schriftgeleerden, dominees en ouderlingen en gemeenteleden. Een klein beetje hoop. Klein beetje hoop voor die mooie meneeren met die zwarte pakken. He? Waar je soms in je leven gewoon een hekel aan kan hebben en waar je wel van kan kotsen. Dat je zegt, de mens die is al gek en dan doet hij nog gekker. Als die gewoon doet, is die al gek genoeg. Die dan met een air en een waardigheid over de wereld lopen. Oh ja, zij weten het, zij hebben het geheim. Allemaal bedrog. Nou komt er een hoopje. Duurt misschien wel lang. Maar hij heeft gezegd, Vader, vergeef het, ze weten niet wat ze doen. Misschien als hij straks het pakje uit heeft en hij ligt daar op bed. Heel magertjes en bleekjes dat hij zegt, toch. Vrienden, lieve vrienden, ik heb het verkeerd gehad. Ik heb het verkeerd gezegd. Ik kom alleen maar binnen om het bloed van het lam. Alleen maar. Nou, dan komt het nog goed, dan is het goed. Maar anders, nou dan moet je maar doorgaan met allemaal die hier genoemd zijn vanavond tot het bittere einde. Waarvan hij wenende zegt, er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Van alles niet. Van alle mooie rapporten, synodes, niet één steen. Maar die in mij gelooft, die zal leven. Al waar hij ook gestorven. Nu is er toch ruimte gekomen. Want nu kun je niet zeggen, ik ben te slecht. Ik ben te slecht. Laat dat dan K in over. Die zei gelijk, mijn misdaad is te groot, daar praten we niet over. Dat kan niet meer vergeven worden. Zeg dat niet. Want als je heden hoorde dat hij zo de misdaden op zich genomen heeft, zou dat offer te kort zijn, te klein zijn, voor de meest diep gezonkene. Ik zeg u nee, kunnen wel te goed zijn, in ons eigen oog te goed, te hoog, te rechtvaardig, te gelovig, te netjes en noem maar op, dat kan wel, dat kan wel. Dan geldt dat we ons doodvallen over zo een die zich gaf in de dood om anderen te redden. Amen.